Dit is Helder, de maandelijkse podcast van techniektijdschrift De Ingenieur. Vandaag praten we verder met Ilias Nasrullah over de hype van kunstmatige intelligentie. Vorige maand werd in het eerste deel van dit gesprek duidelijk dat we allemaal nuttige dingen kunnen doen met deze nieuwe technologie. Maar lopen de techbedrijven niet een beetje hard van stapel? Zijn er ook risico's? Chatbots spugen lange lappen tekst uit, maar die blijken vaak vol fouten te zitten. Grafische AI maakt foto's of kunst op basis van slechts een paar steekwoorden. Betekent dat het einde van menselijke creatieve beroepen? Of valt het allemaal wel mee? Sommigen zeggen zelfs dat AI de mensheid kan vernietigen. Hoog tijd voor een duik in de hype van AI.
In een van je columns schrijf jij in Trouw... Het hysterische gehype van AI is gevaarlijker dan AI zelf. Wat bedoel je daarmee?
Ja, nou, je ziet nu ook... Weet je, ik vind het een heel moeilijk onderwerp om over te praten, Jim, want het is bijna te bizar voor woorden wat mensen geloven over, over AI. Kijk, er zijn een hoop mensen die denken, en die komen gewoon uit mijn wereld, hè, uit de IT, die denken dat AI een soort bewustzijn is, een echte intelligentie.
Mm-hmm. En nu al.
Nu al. Mm-hmm. En ze praten over digital minds. En ze gebruiken een taal die de indruk geeft dat je met levende wezens aan het praten bent. En hun visie is dat deze technologie, nu is het AI, dat wordt dan op een gegeven moment Artificial General Intelligence, ja. AGI. En dan heb je nog iets dat heet ASI, Artificial Super Intelligence. En dan heb je machines die oneindig veel slimmer zijn dan mensen en ons. En of als een soort god het leven heel mooi kunnen maken. Ja. Of besluiten om ons te gaan uitroeien. Ja.
Of wij worden het schoothondje van de AI.
Precies.
Hoor je ook wel.
Precies. Ja. En ik vind het heel lastig om het hierover te hebben, want dat mensen dit geloven is al zo bizar dat jij misschien denkt dat ik gek ben om te denken dat andere mensen dat denken. maar het is echt zo. En
dat zijn techneuten.
Het zijn techneuten.
Ook nog.
De paradox is dat het zijn mensen die heel erg van de wetenschap en de logic en reason zijn. En dan hebben ze dit soort vreemde ideeën over machines die een eigen wil gaan ontwikkelen en ons kunnen uitroeien. Dus daar zit natuurlijk dus ook echt een gevaar in. Deels is het paniek. Ik denk dat heel veel mensen inmiddels goed bang zijn voor AI. Maar het echte probleem is dat het afleidt van de echte problemen die AI nu al heeft. En we hebben het nu heel specifiek over chatbots.
Ja.
Maar dat is echt maar één klein domein binnen het hele brede veld van AI. Hè? Dus ja. Kijk, in Nederland hebben we het toeslagenschandaal gehad. Mm-hmm. Iedereen is daarmee bekend. En daar zie je de rol die technologie heeft gehad om een hele groep mensen, om het leven kapot te maken van een hele grote groep mensen. En dat is niet alleen technologie, maar het is wel voor een heel groot deel gedreven door technologie. En dat soort risico's, wat ik jammer vind is dat we denk ik net op het punt zaten voordat ChatGPT uitkwam, dat we echt als samenleving een goed gesprek aan het voeren waren over wat moet je nou hiermee en hoe wil je het reguleren.
En dergelijke.
Precies. Mm-hmm. En nu zijn we ineens in een soort van, ik hoor niemand meer daarover, het gaat alleen nog maar over existentiële risico's en een hoop gedoe waar je eigenlijk niks mee kan, terwijl de echte problemen zitten op: moet je überhaupt gezichtsherkenningstechnologie gebruiken in de publieke ruimte? Moet je,
dus er zijn een hele ook dat is AI.
Dat is, precies.
Ja, gezichtsherkenning. Precies. Met getrainde modellen.
Precies.
Ja.
En daar zitten veel, veel belangrijkere vragen op over dingen die nu problematisch zijn. En niet een denkbeeldig toekomstig scenario waar geen plausibel pad voor beschreven wordt van hoe kom je daar dan nog technologisch, nog.
Ja.
Dus Het is, ja, dat is waarom ik zeg van die hype is gevaarlijker dan, dan die technologie zelf. Want die technologie die is problematisch. Of laten we het zo zeggen, het heeft problematische kanten. En, maar als je, dat, als je die problematische kanten dan aan het negeren bent en met een fantasieprobleem bezig bent, dan wordt het dus een echt probleem.
Het zijn... ja, die in maart was er die open brief van de bekende tech-mensen uit Silicon Valley, aangevuld met filosofen en wetenschappers. Die waarschuwden van, of die pleitten ervoor van, zet de ontwikkeling van AI nu even 6 maanden stop, totdat we weten hoe je dat veilig kan doen. Er zat Elon Musk bij, Steve Wozniak, die Apple mede oprichtte, een aantal bekende namen, de... Yuval Noah Harari, die mooie toekomstboeken schrijft, zal ik maar zeggen. Wat vond je dan van die brief? Dat zit een beetje in de lijn van waar je het net over hebt.
Ja.
Is wat alarmistisch, denk ik.
Ja, een vreselijke brief.
Ja.
ja. Je ziet ook in die brief het taalgebruik van digital minds en dat soort gebeuren.
Ja.
Maar... weet je wat ik het meest schrijnende vind aan die brief? Uiteindelijk roepen ze... en hier is het minste aandacht aan gegeven... maar ze roepen op voor robust public funding. Hè? Dus gewoon overheidsgeld. Om dit soort onderzoek naar hoe leid je die ontwikkeling dan in goede banen... om dat te financieren. En terwijl ik denk, ja, maar dit zijn gewoon 100% commerciële efforts.
Ja.
Waarom moeten we belastinggeld gaan stoppen in een... In ten eerste een fictief probleem en ten tweede een commerciële effort waar je gewoon, dat moet je gewoon reguleren en niet zeggen van nou jullie mogen alle winsten hebben en wij betalen de kosten voor de kosten voor het onderzoek naar hoe je het veilig kan doen. Nou, die moet je dan ook maar zelf nemen. Mm-hmm. Dus daar zit voor mij een nog groter probleem dan wat die mensen per se denken. Ik zie het meer als een soort money grab dan dat je het echt serieus moet nemen. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die brief geschreven hebben en ondertekend hebben, dat ze dat niet geloven. Ze geloven wel echt in dat verhaal. Maar het is wel een onzinverhaal.
De initiatiefnemers.
De initiatiefnemers, ja.
Want in het kielzog zijn er ook Nederlandse wetenschappers. Ik had er één gesproken voor een artikel. Die zeiden, ik ben het niet met de hele inhoud van die brief eens, maar ik vind dit wel... Ik vind het wel belangrijk dat we nu even pas op de plaats maken en nadenken over de problemen die AI met zich meebrengt.
Ja, maar daar werd al over nagedacht.
Ja.
Dus wat deze brief precies daaraan toevoegt, weet ik niet. We hadden al, bijvoorbeeld in Europa is er de AI Act die eraan komt. Daar is pas nog over gestemd in het Europees Parlement. Amerika heeft een Bill of AI Rights ontwikkeld. Mm-hmm. Waar het eigenlijk gaat over hoe ga je met AI om in de samenleving. Dat is een andere insteek dan die AI Act van Europa. Maar weet je, die discussies die liepen al.
Ja.
Dus ik snap niet wat deze brief daaraan toevoegt. En als je het niet eens bent met die brief, waarom onderteken je hem dan? Als je het niet helemaal eens bent met die brief. Want je zet wel je naam onder alles wat erboven stond.
Ja, geeft extra gewicht.
Precies.
Ja. Maar... dan laten we die brief even de brief. Jij noemt hem ook al Europa. De EU is bezig met wetgeving rond kunstmatige intelligentie. Die heet nu de AI Act. Ik weet niet of dat een werktitel is of dat hij nog een hippere naam krijgt. Maakt niet uit. Kun je grof schetsen wat daarin lijkt te komen te staan?
Het komt eigenlijk op het volgende neer. Er komt een risicoclassificatie. Voor AI-modellen. En dat zit eigenlijk op verboden toepassingen. Dus die mag je gewoon niet ontwikkelen en niet in de wereld zetten.
Zoals?
Ik denk dat... weet je, dat is ook wel weer lastig. Want ik weet niet precies wat er onder die verboden toepassingen gaat vallen. Een van de discussies zit volgens mij op gezichtsherkenningstechnologie. Mm-hmm. En volgens mij is dat een van de verboden toepassingen
Met koppeling aan wie dat is, dan die persoon.
Ja, precies. Ja,
in de openbare ruimte.
Precies.
Dat willen we gewoon niet.
Precies. Mm-hmm. Volgens mij is dat een van de dingen die daarin gaat komen. Maar pin me er niet op vast.
Nee.
Ik heb het misschien fout.
Het is ook nog work in progress.
Het is nog work in progress. als je het aan mij zou vragen, dan zou alles wat onder predictive policing valt, zou daar ook onder moeten komen. Maar dat alles wat met wet, openbare orde en gezag en dergelijke te maken heeft, dat valt onder een soort uitzondering.
Mm-hmm.
Dus dan zie je al van, nou ja, wat, die klassificatie is wat lastig. Maar je hebt dus verboden. Hoog risico, medium risico, laag risico, geen risico. En ja, op het hoog risico betekent het gewoon dat je veel meer documentatie in kaart moet brengen. Van alles en nog wat moet doen.
Moet er meer hoepels springen, ja, eigenlijk.
Precies, precies. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag maken, maar er zijn mitsen en maren om het te doen. En ja, die wetgeving die zegt eigenlijk dat het werkt een beetje als een CE-keurmerk, mm-hmm, in die zin. Van je staat ook garant voor hetgene wat je in de markt zet.
Ja.
En
ja,
dat is een hoofdlijnen, die ja, AI Act.
Ja.
En wat ook nog wel relevant is, is waar een discussie over is welke technologie valt daar precies onder? Wat is AI precies? Dus ik weet ook niet exact nu wat de status is rondom deze discussie, maar er is een discussie over of de technologie die bijvoorbeeld de Belastingdienst heeft ingezet,
mm-hmm,
of die onder AI valt en onder de AI Act, ja of nee. En omdat die technologie eigenlijk veel simpeler is, het is voor de kennis, dat is eigenlijk logistische regressie wat ze hebben gebruikt, dus gewoon statistische technieken.
Mm-hmm. Dat is heel anders dan een taalmodel, lijkt me.
Het is iets heel anders dan een taalmodel, maar het valt wel onder ja, de, zeg maar de categorie van lerende systemen. Want okay, je gebruikt data om voorspellingen te gaan doen. Maar dat wordt dan als te simpel gezien tegenwoordig.
Mm-hmm.
Terwijl, weet je, het punt is volgens mij ook wel veel meer van hoe gebruik je computers in besluitvormingsprocessen.
Ja.
Ik zelf ben niet altijd even gelukkig met de discussie ook over AI en algoritme en dat soort zaken. Want het gaat veel meer over processen die je inricht en wat je ermee doet.
En dat doen mensen.
Dat doen mensen.
Daar maken ze besluiten over. Ja. En als straks die wetgeving vanuit de EU er is, dat zal nog wel even duren, dat moet over een aantal schrijven. Maar kunnen we dan in Europa die Amerikaanse techbedrijven, ik ga bijna Amerikaans praten, die Amerikaanse techbedrijven aan banden leggen aan wat ze doen? Of heeft dat eigenlijk zin?
Die wetgeving heeft zin en dat kan je zien doordat die Amerikaanse bedrijven heel stevig in Europa aan het lobbyen zijn om,
okay, om die wet, ze voelen de bui al hangen.
Ja, om die wet zoveel mogelijk af te zwakken. Dus daardoor zie je dat zij het belangrijk vinden omdat ze erdoor geraakt kunnen worden.
Ja.
Heel kort door de bocht.
Ja. Maar ik zou het eventjes willen hebben over, dus even weg van de chatbots, maar over AI die andere dingen genereert, generative AI, beelden. En iedereen die een beetje op internet rondhangt, die kan het niet gemist hebben, maar AI en dus computersoftware die getraind op bestaande beelden gewoon zelf met een tekstprompt, met een tekstopdracht, nieuwe beelden verzint. Wat zag ik langskomen? Ik zag de paus in een hele stoere rappersjas langskomen. Ik heb gezien dat een kunstenaar een schilderij heeft laten maken door zijn computer. Dus een AI heeft echt from scratch een schilderij gemaakt. Hij heeft dat ingestuurd voor een wedstrijd en hij won de wedstrijd.
Was dat niet een fotowedstrijd?
Pin me er niet op vast. Het zou een fotowedstrijd kunnen zijn, maar er gaan ook AI-schilderijen rond. Hebben kunstenaars straks geen werk meer? Hoe zie jij dit, deze ontwikkeling?
Ik denk dat we een chronische onderwaardering hebben voor het werk wat creatieve mensen doen in de samenleving.
Mm-hmm.
En wat je dus ziet, denk wat al vrij problematisch is, is hoe is dit soort software getraind? En dat is gewoon getraind op copyrighted werk van, mm-hmm, van kunstenaars.
En vaak ongevraagd?
Ongevraagd, ja. Want hun werk staat soms online en de bots die het web afcrawlen en al die afbeeldingen verzamelen, die houden geen rekening met of materiaal copyrighted is of niet. Dus je ziet volgens mij dat er nu een rechtszaak wordt voorbereid, een soort van class action lawsuit. Er zijn mensen die hun software, die hun werk offline halen, om ervoor te zorgen dat het niet getraind wordt. Er worden modellen getraind die kunnen herkennen of jouw werk in dat model zat. Dus dat is eigenlijk al een groot probleem. En ook de motivatie. Kijk, het maken van dit soort software, daar kan ik op zich als informaticus denk van, ah ja, dat is op zich gewoon interessant om te zien of het kan.
Zo geinig,
weet je al, hoe ver kom je ermee? Ja. En het is best goed nu, hè, die software. Maar het is tegelijkertijd ook gewoon het stelen van werk en het in een andere vorm gieten, ja. En het dan terug presenteren aan andere mensen. Als je me vraagt van, gaat het banen kosten? Ik denk het wel, want het is gewoon goedkoper.
Mm-hmm.
En
hoe goedkoper om wat te doen, bijvoorbeeld?
Om de voorkant van de ingenieur te maken straks.
Ja, ja goeie.
Nu moet je misschien iemand inhuren die gaat zitten nadenken van, ja, wat voor vormgeving wil ik vandaag, wat wil ik uitbeelden. Maar dan prompt je dat en dan ben je er.
Mm-hmm.
Cosmopolitan heeft volgens mij al zoiets gedaan. En verschillende magazines hebben een AI-generated voorkant.
Ja.
Dus voor dat soort werk denk ik dat, ja, dat het heel problematisch is als dat jouw werk was. Want is het goed genoeg, dan is het goed genoeg. Hè?
Ja.
Of het door een mens gemaakt is, dat doet er niet toe. Als je mij een andere vraag stelt, en dat is deze software beter dan de mens? Ja, sowieso niet.
Definieer beter.
Inderdaad. Maar het is, kijk, wat deze software niet kan, is een hele nieuwe stijl verzinnen.
Ja.
Weet je wel, hetgene wat mensen kunnen is datgene zien wat nog niemand heeft gezien. Mm-hmm. En het dan uitdrukken en uitbeelden. Dat kan die software niet.
Mm-hmm.
Soms krijg je misschien wel de indruk dat die software dat kan, maar dat heeft ermee te maken dat je niet weet hoe groot die dataset was.
Mm-hmm.
Even één stapje terug naar die taalmodellen te gaan.
Ja.
De CEO van Google, Sundar Pichai, die zei bij CBS 60 Minutes, zei hij van ChatGPT, of BART, dat is hun taalmodel, die gaf mij een antwoord in Bengali, een taal waarop het nooit getraind is. Dat is echt een wonder als software in een taal gaat praten die het niet kent.
Mm-hmm.
Maar het is ook niet waar. Want in de dataset zat gewoon Bengali, maar dat wist hij niet. En weet je, dus als je enorme hoeveelheden data gebruikt en je weet niet meer wat erin zit,
mm-hmm,
dan krijg je ook antwoorden die magisch lijken. Maar dat heeft er alleen maar mee te maken dat je niet weet welke data er gebruikt was om zo'n model te trainen. En datzelfde geldt dus ook voor, ja, AI art. Soms denk je van, oh wow, weet je wel, wat creatief. Maar het is niks nieuws. Het is wel een net een ander jasje misschien, maar het is gewoon werk wat al ooit gemaakt is.
Ja.
Maar omdat je dat allemaal niet weet en dat allemaal niet ziet, dan krijg je het gevoel van, wauw, weet je wel, dit is.
Ja.
En het is in zekere zin indrukwekkend en in zekere zin dus ook niet.
Ja, ben ik mee eens. In muziek is het ook gebeurd. Er verscheen een nieuw liedje, een samenwerking tussen de zanger The Weeknd en Drake. Zijn twee heel populaire zangers op zich al, maar die hadden een schijnbare samenwerking en die schreven een hit. Het kwam op Spotify, werd binnen korte tijd honderdduizenden keren gestreamd. Alleen die twee heren zijn niet samen gaan zitten in de studio. Iemand heeft op basis van bestaande liedjes, heeft dat in een stukje AI gestopt en daar kwam een nieuw liedje uit. Dit is een interessant denkvoorbeeld. Want ja, als je dit doortrekt naar de toekomst en als we dit laten gebeuren, klinkt alle muziek straks hetzelfde. Als alles met AI wordt gegenereerd, is het namelijk goedkoper dan als een mens het doet. Wordt allemaal eenheidsworst. En dan is er de vraag over, is iemand zijn stem, zit daar auteursrecht op? Want dat nieuwe liedje, Er zijn niet letterlijk fragmenten uit de liedjes van de betreffende artiesten gebruikt. Maar het stemgeluid wordt geïmiteerd door die computer. Ik weet niet of je overal antwoord op hebt, maar het is interessant om over te praten. Van, een computer schraapt het internet af, haalt liedjes ervan af van iemand en maakt daar een nieuw, tussen aanhalingstekens, liedje van.
Hm. Nou, weet je, dit voorbeeld van Drake en The Weeknd is interessant, want het is mij niet helemaal duidelijk hoeveel er nou echt door AI gegenereerd was.
Ja.
Het nummer is qua compositie enorm simpel. Hè? Het is één piano sample, één bas sample, één drum sample en een stem. En de compositie is eigenlijk dat af en toe gaat die drum sample aan en uit. Mm-hmm. Om het eventjes heel simpel te maken. Maar weet je, daar zit dus ook het element in dat muziek, popmuziek is door de jaren heen sowieso steeds simpeler en simpeler en simpeler en simpeler geworden. En steeds meer, steeds computerachtiger ook. En dat zie je in dingen als het gebruik van autotune, mm-hmm. om het geluid loopzuiver te krijgen, maar ook een beetje robotische klank. Heel veel mensen horen het niet.
Als je net niet op de toon zingt, dan regelt de computer het voor je?
Ja, dat is de tooncorrectie, mm-hmm. zeg maar. Iedereen gebruikt dat tegenwoordig. Bijna alle popartiesten. Ik denk dat er een enkeling is die het niet doet.
Ik vind dat altijd vals spelen.
Het is een vorm van vals spelen, maar het wordt ook gebruikt. Kijk, het nummer waar het als eerst echt gebruikt werd, is Believe van Cher. Die ken je wel.
Ja, zeker.
En dat geluid, hè, de hoek van die song, is het autotune geluid. Mm-hmm. Omdat zo, een beetje als een computerachtige
heen weer springt. Niet nazingen, maar het is een bekend nummer, ja.
En als je een muzikaal oor hebt, dan hoor je autotune eigenlijk altijd. Want je hoort alsof iemand een beetje in een blik zingt. Maar als je dat gehoor niet hebt, dan valt het niet op, vind je het ook niet erg. Maar wat je ziet is dat de compositie van popmuziek steeds simpeler is geworden. Vroeger had je heel veel muziek had een brug en een pre-chorus. En tegenwoordig heb je
key change.
Precies.
Soms nog.
Precies. En nu is het couplet-refrein, zoiets. En soms alleen nog maar een... Mm-hmm. is couplet-refrein eigenlijk hetzelfde, alleen de zang is anders. Dus je ziet dat naarmate muziek simpeler wordt, wordt het ook makkelijker om muziek te gaan genereren. Want muziek is vrij complex. Het is echt heel moeilijk om goede muziek te maken. Maar we maken het wel makkelijker voor AI door gewoon überhaupt al muziek... Mm-hmm. Zo te reduceren naar iets simpels. Ik denk dat weet je wel, echt hele nummers genereren, dat is nog wel echt moeilijk hoor. Met alles erop en eraan, hè. Met de mix en noem het maar op. Maar weet je waar het risico zit, is bijvoorbeeld als je jingles schrijft of dat soort dingen, weet je, korte stukjes muziek. Dat is het bijna hetzelfde als met het beelden genereren. Dat is makkelijk automatiseerbaar werk. Hoeft niet super goed te zijn, hoeft niet super knap te zijn.
Goed genoeg. Wat je al zei, ja? Ilias, in een van je columns in Trouw schrijf jij, quote, AI-technologie is te onvolwassen voor het sociale domein en eigenlijk is het sociale domein ook niet klaar voor deze technologie. Wat bedoel je daarmee?
Het eerste deel van die opmerking is... alles wat ik in deze podcast heb gezegd, hè, van wat kan die technologie nog niet? En ik wil niet al te negatief overkomen, want wat ik al zei, ik denk dat er kansen zijn voor die technologie, maar dat je wel een helder moet hebben wat die technologie is. En dan kunnen we het hebben over de kansen. Dus ik ageer hier vooral tegen de hype. Mm. En niet tegen de technologie per se. Mm-hmm. Maar dat is het stukje onvolwassenheid. En de andere kant, de samenleving is niet volwassen genoeg voor de technologie. Dat zie je denk ik ook met... En dat is niet alleen een AI-vraagstuk, maar gewoon in het algemeen. Weet je wel, heel veel mensen komen niet meer van hun telefoon af. Weet je wel. Ik denk dat we gewoon nog niet zo ontwikkeld zijn om echt goed om te kunnen gaan met technologie en het een goede plek te geven, zodat het ten goede komt aan iedereen. Het is heel erg gericht op gemak,
op snelle beloning,
op efficiëntie. En dat is in zekere zin onvolwassen gedrag. Mm-hmm. Ik vind volwassen gedrag is zeggen van we kunnen het wel, maar misschien moeten we het niet doen. Mm-hmm. Maar als samenleving zijn we daar gewoon niet toe in staat. Individuen doen het wel,
ja.
Maar de samenleving aan zich dendert door,
ja,
op een pad waarvan je moet afvragen of het een, weet je wel, wat brengt het ons precies?
Ja. Is daar een rol voor onderwijs over AI, over sociale media?
Ja, ook. Maar kijk, ik bedoel, ik ben opgegroeid in het MSN-tijdperk. Jij ook, denk ik.
Ja, ik ken hem.
En CU2 en Hives en al die dingen, ja, kwamen op. En toen ik jong was, gebruikte ik trouwens ook niet alles. Ik was altijd al een beetje kritisch. Maar ik gebruikte het wel gewoon. Ik dacht van, nou, dit is wat er is. En mm-hmm, weet je, dit is de technologie van mijn generatie. En zo kijkt de huidige generatie ook naar de technologie die er nu is. En wat verwacht je van het onderwijs? Ik denk dat er echt wel een rol is voor het onderwijs. Maar wat
bewustwording een stukje. Risico's laten zien aan die kinderen.
Ja,
dat verwacht ik ervan.
Maar misschien andere. Is het... Misschien, kijk, dan kom je op het vlak van digitale weerbaarheid. En de vraag is waarom je mensen weerbaar moet maken en niet dat je gewoon die ontwikkeling stopt. In plaats van dat je, weet je wel, dat je de verantwoordelijkheid naar het individu verschuift om op een goede manier met technologie om te gaan waar ze niet om hebben gevraagd.
Ja.
En ik denk dat er eerder een rol is voor de politiek om een visie te vormen op wat voor samenleving wil je nou precies.
Ja. Ja.
Welke waarden liggen er onder de samenleving? Ja. Er is een heel interessante paper geschreven in vorig jaar. Het heet The Values Encoded in Machine Learning.
Mm-hmm.
En wat ze hebben gedaan is gewoon gekeken naar welke waarden worden door AI-wetenschappers genoemd in hun papers als motivatie of als onderbouwing voor het werk dat ze doen. Nou, daar komt 96% van de tijd is het performance. Iets van 80%, meer dan 80% van de tijd is het efficiency. En meer dan 70% van de tijd is het novelty, hè, dus nieuwigheid.
Mm-hmm.
En er zijn nog wat meer academische motivaties, zoals voortborduren op voorgaand werk en dat soort zaken. Maar als je dan kijkt naar de maatschappelijke waarden. Nou, bijna 70% van die papers die noemt geen enkele maatschappelijke waarde. En sommigen noemen wel een maatschappelijke waarde, maar onderbouwen niet dat hun werk daadwerkelijk daaraan bijdraagt. En nou ja, dat is eigenlijk al best slecht. En het ergste is misschien dat 98% benoemt het negatieve potentieel niet. Maar de relevantie van dit onderzoek is dat het laat zien op welke waarde wij onze technologie bouwen. Het zijn niet de mensgerichte waarde, maar het is systeemoptimalisatie. Mm-hmm.
En omzet draaien.
Ja.
Spulletjes verkopen.
Ja, ik weet niet of het spulletjes verkopen is, maar het is dat het efficiency mindset, ja, het rendementsdenken, zeg,
ja,
maar.
Ja.
En is dat het denken wat de samenleving nodig heeft? Dat is een vraag die ik alleen kan stellen, maar dat is een politieke vraag.
Ja.
Hè? En ik denk dat het belangrijk is dat ik in mijn rol als columnist zulke vragen stel.
Ja.
Maar ik denk ook dat we er antwoord op moeten geven. En niet alleen... Hè, want niet antwoord geven is ook een antwoord geven. Dan gaan we gewoon door met waar we, hè, met de status quo. Ja.
En dan stort Silicon Valley stort om de zoveel jaar weer iets nieuws over ons uit.
Precies. En ja, ik denk dat je je gewoon moet afvragen of dat hetgene is wat je wil als samenleving.
Mm-hmm.
Maar dat is een vraag die ik aan de luisteraar overlaat.
Ja, ja. Ik heb één vraag en dan sluiten we af. Terug naar kunstmatige intelligentie als groot begrip, als containerbegrip. We hadden bij de ingenieur een briefschrijver die om de zoveel maanden de brief schreef. Beste mensen op de redactie, jullie hebben weer een artikel geschreven over artificial intelligence. Maar dat is toch echt onzin, want de enige intelligentie die bestaat is die van de mens. Machines hebben geen intelligentie. We moesten soms een beetje lachen om deze briefschrijver, maar ik heb er wat langer over nagedacht en hij heeft ergens wel een punt. Hoe kijk jij er tegenaan, Ilias? De intelligentie van machines, is die te vergelijken met die van een mens? Gaan ze ons ooit voorbij? Hoe kijk je daar tegenaan?
machines hebben geen intelligentie. Nee, het is pure rekenkracht. En ik denk een mooi voorbeeld. Kijk, schaakcomputers zijn vele malen sterker dan mensen. Maar schaken is ook het is een concreet spel. En als je dat zegt, dat betekent, het is gewoon berekenen. Mm-hmm. Hoe dieper en hoe verder je kan berekenen, hoe sterker je bent. De vraag is eigenlijk, hoe kan het dat een mens met de gelimiteerde rekenkracht die wij hebben, toch heel goed kan schaken? Het laat zien dat onze intelligentie in ieder geval anders is dan wat een machine doet.
Mm-hmm.
Maar wat je eigenlijk moet zeggen is dat een machine compenseert het gebrek aan intelligentie met gewoon brute rekenkracht.
Ja.
En ja, ik zei al toen we het over ChatGPT hadden. Het is een stuk minder indrukwekkend wat ChatGPT doet als je begrijpt hoeveel rekenkracht erachter zit om überhaupt tot deze antwoorden te komen. En hoeveel menselijke kennis er ingestort is om het te kunnen maken. Dus ik ben het eens met jullie briefschrijver dat de machines geen intelligentie hebben. Maar het bootst in de vorm iets na wat mm-hmm. lijkt op onze intelligentie.
Ja.
Maar het is alleen vorm en geen inhoud.
Ja. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze allereerste podcast van tijdschrift De Ingenieur. Ik wil Ilyas Nasrullah hartelijk danken voor dit prettige gesprek en zijn inzichten. En alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Dit was deel 2 van Helder, de maandelijkse podcast van techniektijdschrift De Ingenieur. Over de nieuwste technologie en hoe die de wereld een beetje beter kan maken. Abonneer je via je favoriete podcast-app om geen aflevering meer te missen.